Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Welkom bij alweer de 23e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
Yes, en in deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Welke invloed hebben emoties op leren?
Yes.
Hoe voel jij je?
Ik zit wel goed in mijn vel. Vrolijk. Ja.
Ja. Ja. Jij? Ja, fijn. Vrolijke emoties. Ja.
Jij hebt vrolijke emoties?
Zeker.
Nou, gelukkig. Ja, dan zouden we denk ik minder ver komen.
Dat denk ik wel. Dan zou ik in ieder geval minder leren van jou op dit moment van deze aflevering.
Waarschijnlijk wel, ja.
Vertel eens, jij bent in het onderwerp emoties en leren gedoken.
Ja, en ik vind het zo'n interessant onderwerp. En ik even aan de voorkant, je kan bij dit onderwerp denken, emoties. Het kan een beetje soft klinken, maar het is kei interessant als je dieper induikt hoeveel invloed emoties hebben op leren. En dat ook wel logisch is.
Ja.
We hebben in aflevering 19 zijn we ingegaan op motiverende breinprincipes. En een van de 6 die toen is genoemd, is emotie. Ja, dat die, als je dat goed aanspreekt, het zit ook een beetje tegen nieuwsgierigheid aan. Ja. Een beetje het gevoel van arousal, dat dingen spannend kunnen zijn of interessant. Dat doet ook wat met je emoties. En tegelijkertijd is er best wel weinig aandacht voor emoties in het onderwijs. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar publicaties, boeken die worden uitgebracht. Gaat heel vaak over leerstrategieën, effectief leren. Hoe werkt het werkgeheugen en hoe slaan we informatie op? Maar de emotie die je bij hebt is vaak... Wordt aan de kant geschoven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij de cognitive load theory. Ja. Daar hebben wij natuurlijk een aflevering 20 over gehad. En ook daar hebben we het een beetje over gehad. Kom ik op het einde nog terug.
Ja, daar hebben we ook benoemd inderdaad. Je bent niet uiteindelijk ben je geen robot.
Nee, dus... daar heb ik straks nog wat voor. Ja, ja. Maar het ook, wat ik bijvoorbeeld ook heel interessant en heel praktisch. Als je kijkt de taxonomie van Bloom. Mm-hmm. Vaak al onbekend vanwege de werkwoorden voor leeruitkomsten of leerdoelen. Ja. En dat zijn allemaal handelingen. Hè? 6 manieren eigenlijk waarop leerlingen... Wat voor tussen haakjes niveaus wordt ook wel eens gezegd, maar wat voor manieren leerlingen dingen zichtbaar kunnen maken. Mm-hmm. Maar het interessante is dat Bloom eigenlijk 3 taxonomieën heeft uitgebracht. Ja. En de ene is de cognitieve, daar komen al die bekende begrippen vandaan. 2 veel minder bekende zijn de affectieve en de psychomotorische. Mm-hmm. Namelijk, hij zegt ook dat beïnvloedt je leren en wat leerlingen of studenten daarmee doen.
Ja.
En dat vind ik zo interessant, dat die affectieve taxonomie helemaal niet zo bekend is. Maar dat vond ik heel, heel sprekend voor hoe erg we gericht zijn op cognitie.
Super typerend. Ja, ja, dus, ja. Op het kwalificerende gedeelte, het cognitieve stukje.
Juist. Ja, ja. Terwijl dus, nogmaals, het kan soft klinken, maar juist emotie heeft zoveel invloed ook op dat cognitieve gedeelte.
Exact.
Zoals het over aan betrokkenheid gaat, waar we recent ook een artikel over hebben gepubliceerd, dus over andere aspecten. In deze podcast zullen we inzoomen op bepaalde aspecten van emotie. Het is een best wel groot onderwerp, even aan de voorkant. Wij zullen met name kijken wat voor een invloed heeft het op leren. Dus we gaan het niet super erg over bijvoorbeeld welbevinden hebben of andere aspecten. Maar wel, wat doet emotie met leren?
All right, interessant.
Yes. Allereerst, waarom is het dan belangrijk? Nou, net al een beetje bij de introductie gezegd, emoties hebben invloed op leren. Als je gaat kijken naar ons breinwerk, de hormonen die betrokken zijn bij emotionele reactie, die stimuleren consolidatie van kennis. Die zorgen ervoor dat dingen die emotioneel geladen zijn, beter worden opgeslagen, simpelweg. Heel praktisch, als je terugdenkt aan het verleden, heb je misschien bepaalde herinneringen, bepaalde dingen heb je onthouden omdat ze indruk maakten. Dat kan positief of negatief zijn. Het kan een trauma zijn of het kan heel fantastisch zijn geweest. Dat heeft ermee te maken dat het emotioneel geladen is geweest. En onthoud je het automatisch beter. Omdat je er ook weer vaker aan terugdringt natuurlijk.
Ja.
Dus de combinatie.
Ja, precies. Dus en die emotie die ervaren wij. Maar daar gaat dus een hormonaal proces aan, aan ten grondslag. Hè? Ja. Zeg je eigenlijk. Ja, dus bijvoorbeeld dopamine aanmaken. Of nou ja.
Alles. Juist.
Ja, ja, ja. Ja.
Okay. En dus op die manier wordt dat beïnvloed.
Ja.
Nou, en als je dan gaat kijken naar wat positief of negatief, allereerst even aan de negatieve kant. Nou, we weten over het algemeen dat als iemand negatievere emoties heeft, dus in een wat negatievere stemming zit, mm-hmm. Over het algemeen zorgt dat er bijvoorbeeld voor dat je wat nauwkeuriger bent en wat doordachter gaat antwoorden.
Ik vind dat heel grappig.
Je bent wat gestrester eigenlijk, dus je wilt echt goed doen. Dus dat is heel interessant. Dus een beetje druk is juist heel goed als het gaat om een soort nauwkeurigheid. En dat is ook het idee, als jij bijvoorbeeld, ik weet niet, wel eens vroeger Dr. Bibber hebt gespeeld. Ergens voel je dan wat spanning. En dat kan er juist tot een bepaald punt verzorgen dat je heel secuur gaat zijn.
Ja, dus dan heb je het echt een beetje over de stress-emotie. Juist. Want ik bedoel, ik kan me ook, als ik nadenk over negatieve emotie of boosheid, dan denk ik niet dat ik zo doordacht ben.
En toch dan kun je wel, als je dat weer weet te kanaliseren inderdaad, naar gewoon gefocustheid, zeg maar, dan kan dat wel heel erg helpen, komt het onderzoek naar voren. Want je denkt, oh, dan moet ik het echt goed doen. En soms kan dat, je kunt jezelf ook boos maken, dat kan helpen. Je kunt scherper opletten.
Oké, grappig.
Tot op zekere hoogte.
Oké.
En dat is wel interessant. Het Yerkes-Dodson Law noemen ze dat ook wel. Is heel interessant. Een onderzoek uit 1908. Begonnen met muizen. Super interessant om in te duiken. Ja. Maar in het Yerkes-Dodson Law, die stelt eigenlijk, stress zorgt voor betere prestatieconcentratie tot op zekere hoogte. Er is altijd een kantelpunt. Dat kun je niet heel hard maken. Maar je merkt wel, als iemand te veel stress ervaart, dat weten we allemaal, dat is niet goed. Je moet ook niet te veel keuze stress hebben, om maar iets te noemen, hè, wat we vaker over hebben gehad.
Nee, dus niet te veel, maar ook in ieder geval niet te lang. Hè? Nee. Dat is ook een belangrijke. Niet juist. Te langdurig stress is voor niemand, voor nooit goed, voor niks.
Nee, een beetje spanning is oké, niet te veel, zeg maar.
Ja.
Kijken we naar de positieve kant, dan wordt het algemeen gesteld dat de positieve emoties, een positieve stemming, bijvoorbeeld voor de creativiteit, heel erg goed zijn en voor een betere verwerking van nieuwe informatie.
Ja.
Dus gaan we terug naar het hormonale, zeg maar. Hormonale, dan zie je dat de creativiteit daar weer prettiger werkt. En dat is ook vaak wel logisch. Als je gestrest bent, je bent boos. Ja, als je echt op creatieve processen zit, zijn dan moeilijker. Dan ga je het eerder heel erg strakker indelen. Dat zien we over het algemeen.
Hmm.
Nou, dus ja. zo zie je dat emoties positief en negatief een bepaalde kant op sturen, zal ik maar zeggen. Daarnaast heeft het er ook mee te maken hoe jij naar iemand kijkt die jou wat aanleert. Zo komt het onderzoek naar voren dat jouw geloofwaardigheid als docent, hè, dus in hoeverre mensen, leerlingen, studenten jou wat van jou aannemen.
Mm-hmm.
Nou, dat heeft met een paar dingen te maken. Het heeft ermee te maken hoe competent jij overkomt inhoudelijk. Dus kun jij heel goed vloeiend leerstof uitleggen bijvoorbeeld. Ja. Weet je waar je het over hebt, heb je eigen verhalen. Maar het heeft er ook mee te maken hoe zorgzaam je overkomt. Dus hoe vriendelijk, hoe zorgzaam. En je karakter. Dus hoeveel vertrouwen je wekt, schept eigenlijk.
Mm.
En dus het zorgzaam gaat ook heel erg over hoe is het dan met jouw interesse tonen. En dat vertrouwen, dat karakter is ook een beetje hoe praat je, hoe maak je oogcontact. Dat roept namelijk emoties op. Als iemand binnenkomt die geen oogcontact maakt, boos kijkt en een verhaal gaat vertellen, dan weten we dat voelt niet prettig. Want dan denk je, wat is dat voor iemand? Je voelt er nul klik mee. En dan komt dus uit onderzoek naar voren dat we dan minder geneigd zijn om er heel erg goed naar te gaan luisteren. En dan kan het natuurlijk wel zijn dat iemand extreem competent is. Hè? Dat zit ook een beetje dingen die elkaar in balans houden.
Ja.
Dus dan is dat al iets minder belangrijk. Maar over het algemeen genomen zijn karakter, zorgzaamheid en competentie drie hele belangrijke factoren in hoe wij emotioneel reageren op een docent. En daarmee dus ook van hem of haar wat leren.
Ja, het is zo'n persoonlijk beroep, hè?
Het zijn mensen, hè? Dus karakter en zorgzaamheid die versterken ook weer die competentie. Als jij prettig overkomt, dan is jouw verhaal ook inhoudelijk gezien sterker, sneller geloofwaardig.
Oh ja, dat vind ik heel herkenbaar ook wel.
Ja,
ja, want als iemand alleen maar heel erg op die inhoud zit, dan kan ik ook denken van, dan heb je iets te compenseren of zo.
Juist.
Dan bijna.
Is die pedagogie eigenlijk waar het meer over gaat, die band is zo belangrijk om op te bouwen. Dat we het niet alleen maar hoeven hebben over onderzoek, stel dit, hup, retrieval practice, hup, space practice, dat in je les inbouwen, bam.
Hè,
je hebt natuurlijk een bepaalde hoek in Nederland die daar heel erg op zitten, die heel erg evidence informed, en dat is prima. Maar ook dit is evidence informed, om even zo te noemen.
Ja.
En ook een wat recenter onderzoek uit 2023 hebben ze naar in-group sources enhanced associative inference gekeken. Oftewel, op het moment dat jij bekend bent met iemand en daar dus enigszins band mee hebt, ook dan blijkt dat we veel eerder van diegene dingen aannemen. Dus vooral mensen die een beetje hetzelfde zijn, waar je bekend mee bent, waar je prettig bij voelt. En dit, het interessante is, dit onderzoek ging veel meer ook over maatschappelijke groepen, zeg maar. Het ging niet eens binnen onderwijs, maar ook daarbij kwam weer naar voren dat wij veel meer geneigd zijn om te luisteren naar groepen waar we ons comfortabel bij voelen. Mensen waar we ons comfortabel bij voelen.
Ja, precies.
Dus dat blijkt meer dat dus de emoties die worden opgeroepen door iemand hebben ook echt invloed op het leren. En zo komt ook in dat onderzoek naar voren. Ja, en wat doen emoties? Hoe komt dat dan? Nou, je kunt het best wel concreet maken als je kijkt naar de control value theory. Dat gaat er eigenlijk om, waarom beïnvloeden emoties en leren naar elkaar? Dat heeft heel erg te maken met de balans van controle en waarde. Namelijk een gevoel van controle, waar wij het wel eerder over hebben gehad, die is aan de ene kant heel belangrijk. Dus je wilt het gevoel hebben een beetje vrijheid te hebben. Je wil prettig erin zitten. Je wil zelf beslissing kunnen maken. Mensen zijn van zichzelf graag autonoom, tot op zekere hoogte. En aan de andere kant is het ook belangrijk dat we er waarde aan hechten. En die waarde gaat dus nogmaals ook over de persoon die tegenover je staat. Van, hé, wat heeft die te vertellen? Spreekt dat mij aan? Weet je, voel me verbonden ermee? Ja. Dus die controle en waarde.
En die waarde gaat over de persoon, zeg je, maar ook dus over het onderwerp.
Juist. Ja, 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 ja. Het gaat heel erg over, ik krijg nu een boodschap. En dat kan zijn dat ik de persoon fantastisch vind en de boodschap minder. Of de persoon wat minder en de boodschap fantastisch. Dat zou allebei kunnen, maar hoe dan ook wil je dat tezamen. Dat je denkt, oh, dit, hier heb ik wat aan. Ja. Of, oh, dit zal wel belangrijk zijn. En ik wil er ook het gevoel daar controle over te hebben. Als in dat ik daar zelf tot op zekere hoogte beslissing kan nemen wat ik daarmee doe of hoe ik dat doe.
Ja, precies. Dus en, daar zitten die emoties onder ook.
Ja, 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 en die twee dingen die komen samen in die Control Value Theory of Achievement Emotions, de CVT afgekort. Mm-hmm. Nou, en dit is iets, daar hebben we het in aflevering 19 ook al wat over gehad. Daar hebben we ook gezegd van een hoge controle en waarde. Dus we hebben het gevoel van een hoge mate van controle en we hechten de waarde aan. Nou, dat zorgt ervoor dat is positief. Dat activeert ons. Ja. Ga je naar dat we het gevoel hebben van een lage controle, maar wel een hoge waarde. Als in, oh, dit is echt heel belangrijk en interessant, maar oh, ik weet niet hoe ik het moet aanpakken of ik moet het per se zo doen. Dat zorgt voor angst of stress. Want dan willen we het graag goed doen, maar het lukt ons eigenlijk niet.
Ja.
Heb je nou een gevoel van hoge controle? Als in, oh, ik heb wel, maar gaan veel knoppen draaien, zeg maar. Ik kan niet zelf beslissingen nemen of ik word zelfs misschien nog een beetje mijn lot overgelaten. En een lage waarde, als in, maar ik vind niet echt belangrijk, dan krijg je een gebrek aan interesse. Ja, dus zo, hebben emoties echt invloed op te leren. Dus je wil die schuifjes van controle en waarde wil je allebei het liefst zo hoog mogelijk hebben, om maar zo te noemen. En qua gevoel, nogmaals.
Ja, en wie, wiens verantwoordelijkheid is dat?
Ja, goede vraag. ik denk uiteindelijk dat wij binnen het onderwijs de voorwaarden scheppen. En je kunt niet onbeperkt leerlingen of studenten beïnvloeden.
Nee.
Je kunt dingen interessant of nuttig proberen te maken, lukt niet altijd. Je kunt een band opbouwen met leerlingen of studenten, lukt ook niet altijd. Maar ik denk wel dat we in beide gevallen ons best mogen doen erin. En ik denk ook dat het over het algemeen wel wordt gedaan.
Mm-hmm.
Des te interessanter om hier bewust van te zijn, denk ik.
Ja,
dat is echt heel erg belangrijk. Dus die emotie beseft dus echt dat het invloed heeft. Ook als je het nogmaals helemaal terugbrengt naar, ja, maar retrieval practice is belangrijk. Ja, maar weet, ja, klopt, maar dit beïnvloedt dus ook. Hetzelfde gaat over cognitieve belasting.
Mm-hmm.
Ja, waar we het in aflevering 20 over hebben gehad. Als dingen leuk zijn, zorgt dat voor minder cognitieve belasting.
Ja.
Dus op het moment dat we iets interessant vinden, dan zijn we minder snel belast. Het logisch is, als je dingen doen die saai zijn voor je gevoel, of niet nuttig zijn, of wat het ook is, ja, dan zorgt dat sneller voor een hogere belasting.
Ja, omdat je dus die emoties dan
juist
hebt, die weg zitten. Ja, precies.
Ja, en dat is, hè, dus als we monnikenwerk, om het even zo te noemen, mm-hmm. Dat belast veel sneller. En dat is heel erg grappig. Je hebt van die technieken, de Pomodoro-techniek. Dat gaat heel erg over, ik geloof 25 minuten is dat uit mijn hoofd, leren en dan even pauze. Ja, als je de onderzoeken daaromheen kijkt, die zeggen ja, grofweg klopt het principe wel. Het concept klopt dat je op moet afwisselen. Maar als je ergens lekker in de flow zit, om maar even weer een begrip erbij te pakken, dan kan het misschien wel zijn dat je 3 kwartier of zelfs 1 uur volledig doorpakt en dan pas pauze neemt. En dat heeft ook weer te maken met hoe interessant of hoe leuk vind je het. En heb je het gevoel daarin ook zelf keuzes te kunnen maken.
Ja.
Denk maar na, soms ben je in één keer de tijd kwijt. Ja, omdat je het of boeiend en of omdat je veel ruimte daarin had.
Ja, precies. Ja.
Dus dat besef is denk ik heel erg belangrijk.
Mooi.
Hoe kun je hier nou wat mee in de les? Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat besef. Hoe belangrijk is een relatie? Dat is denk ik de allereerste. Dat het heel erg belangrijk is om een goede band te kunnen opbouwen met leerlingen. En ook de voorwaarden te scheppen dat leerlingen zich prettig voelen in de klas.
Ja.
Dus zorg voor... Ja, les mag wel leuk zijn. En les mag ook, die band is zo belangrijk. Even dat contact aan het begin kan een hele hoop verschil maken.
Ja, zowel tussen jou en de leerlingen, maar ook leerlingen onderling natuurlijk. Ja. Als je daar nooit aandacht aan besteedt. Ja.
Ja, ik dacht altijd, die 5 minuten aan het begin van de les, even rondlopen, eventjes een beetje kletsen en rust gaan opstarten. Dat kan de rest van de les enorm veel verschil maken. Is dat denk ik een belangrijke? Zorg ook voor dat je nieuwsgierigheid een beetje prikkelt. Ik zei het aan het begin, daar raakt het een beetje aan. Dat je een beetje ook die waarde eigenlijk vergroot. Door te denken, hey, hoe zit dit precies? Je wil een beetje dat het interessant wordt gevonden. Dat mensen, oh, en dat is een beetje de zone van naast ontwikkeling. Dat het niet iets is waar ze nooit iets van hebben gehoord.
Nee.
Maar dit gaat ook heel erg over nieuwsgierigheid. Het gaat heel erg over de information gap. Dat gaat over dat je probeert nieuwe informatie te geven die een beetje aanhaakt op de voorkennis. Want dan neemt de waarde ook toe van datgene wat je aanbiedt. Dan denk je, oh, daar heb ik wel eens van gehoord of dat ken ik. Dus ja. Probeer het ook te verwerken in je les. En,
de nieuwsgierigheid zorgt eigenlijk voor die positieve emoties. Ook.
Juist.
Of is een positieve emotie misschien wel.
Nou ja, precies. Ja. In principe wel. Want je brein wil leren. Ja. Hè? Dus, en we weten wel dat het daar mogen... Bij nieuwsgierigheid mag het ook soms over wat vragen stellen die soms wat moeilijker zijn. En we weten wel dat het daar heel gezond bij is. Dat is alleen af en toe even fouten maken, waar we het eerder over hebben gehad. Mm-hmm. Want dan, dat zorgt ervoor dat je denkt, oh, maar hoe zit het dan? Terwijl als leerlingen alle dingen goed doen, dan loopt de nieuwsgierigheid terug. Want, oh, ik weet het wel. Dus juist af en toe even die fouten maken. Of een beetje verwarren. Er komt ook wel leuk uit onderzoek naar voren. Juist verwarring kan tot op zekere hoogte, net als bij stress, zorgen voor juist een positieve trigger. Dat je denkt, huh, hoe zit dit?
Dit zijn echt van die marketingstrategieën ook,
ja,
toch?
Ja, ja, klopt. Ja, ja. Dat je even denkt, hé, je bent getriggerd. Je vindt ernaar, ja, klopt, zeker.
Ja.
He, dus dat zorg voor nieuwsgierigheid, zorg af en toe voor verwarring, zorg ervoor dat leerlingen studenten aanhaken en denken, hey, hoe zit dit precies? Dat is ook positief. Een derde van de vier tips die ik wil geven is, erg interessant, ga eens kijken naar het emotioneel welbevinden van je leerlingen of studenten. Je hebt bijvoorbeeld de 6 dimensies van psychologisch welbevinden van Carol Riff.
Okay.
En daar zijn ook vragenlijsten over, overigens. En die kun je gebruiken om te kijken hoe het met leerlingen of studenten gaat. Dat gaat bijvoorbeeld over een autonomie of in hoeverre ze met elkaar samenwerken. Ja, dat zijn wel dingen die kun je gebruiken om het gesprek aan te gaan. En of te kijken, hoe kan ik daar als docent, leraar op anticiperen bijvoorbeeld. Het zijn erg interessante dingen. Dat welbevinden, in tijden van corona is daar natuurlijk ook best wel over gegaan.
Ja.
Maar dat is echt belangrijk om daar eens gewoon bewust bij stil te staan. Dat zijn wel interessante dingen.
Tof, ja, zeker. Dus,
ja, en ook nog een tip bij groepsopdrachten. Zo komt het onderzoek naar voren dat op het moment dat leerlingen of studenten iets niet lukt, binnen een groep met name, hè, groepsopdrachten zijn soms heel erg, hebben we het ook wel eens eerder over gehad, kunnen heel lastig zijn. Voor andere leerlingen of studenten is het heel moeilijk om het verschil tussen een slacker, zeg maar iemand die gewoon achterop blijft lopen en denkt, het zal mij wel een worst wezen. Of iemand die het gewoon echt niet lukt, om dat verschil te zien. En daar kunnen ze ook weer emotioneel op elkaar reageren.
Ja, dit heeft ook heel erg met fouten maken te maken, denk ik.
Ja.
Want het is denk ik cooler om te doen alsof ik een slacker ben, dan al toegeven dat ik eigenlijk niet weet wat ik moet doen.
Ja, ja. Ja, heel goed. Ja, en ik denk dat daarvoor het gesprek aan gaan, elkaar met elkaar bewuster op ingaan. Er zijn heel veel manieren voor, maar dat zijn wel dingen dat ik denk, daar wil je dus ook bewust met elkaar bij stilstaan.
Ja.
Geef er naartoe wanneer het niet lukt en zoek ook hulp daarin.
Precies, ja.
Nou, tot slot, wij hadden het eerder over de Cognitive Load Theory in aflevering 20 nogmaals. Nou, dat is wel leuk. Een boek wat ik heb gelezen, die zal ik zo van noemen. Daar zeggen ze ook, eigenlijk willen ze dat die Cognitive Load Theory iets verlengen. Zeggen, het is de Augmented Cognitive Load Theory.
Okay.
Die zeggen, het zou eigenlijk gaan over emotioneel geladen Cognitive Load Theory. Omdat, nogmaals, emotie heeft ook invloed op die cognitieve belasting. Ja. Dus eigenlijk zou je dat erbij moeten pakken.
Precies, heel
dat,
goed.
Dat is wel leuke. En een andere leuke om meer om in te verdiepen is de Instruction Humor Processing Theory. Ik vond hem wel leuk. Dat is een theorie die zegt, als je bij je instructie meer humor gebruikt, dat zorgt voor een betere consolidatie van kennis. Oftewel, je kennis wordt beter opgeslagen. Dus af en toe een beetje humor gebruiken zorgt er wel voor dat, is gemeten dat je dan makkelijker nieuwe kennis opslaat.
Ook dus omdat ik dan blijer word.
Juist,
zeg maar.
Dat is leuk. Ja, weet je, denk ik, lachen. Dan, leuke feitjes dingen, maar een beetje humor, af en toe een beetje grapjes, ook dat slaan we beter op. Dus af en toe een keer hem opvertellen. Nee, maar in ieder geval, het is wel leuk om een beetje humor te gebruiken.
Ja, zeker.
En ook erg interessant. We hebben een artikel over motivatie. Daar gaan we in op de Motivation Achievement Cycle. Mm-hmm. Super interessant model rondom motivatie. We hebben het vaak over autonome motivatie of intrinsiek, extrinsieke motivatie. Dit model, erg interessant. Dus het laatste jaar kwam meer onderzoek naar gedaan. Die betrekt juist die emotie bij motivatie. En die heeft het juist over die controle en die waarde.
Ja.
Binnen een motivatiecirkel, zoals zij hem hebben vastgepakt. Super interessant. We zullen het artikel ook even bij deze podcast zetten. Een leuk model, wat relatief nieuw is en waar best wat onderzoek de laatste jaren is gedaan. Hoe belangrijk emoties zijn, ook dus voor motivatie in die zin.
Ik vind dit ook trouwens dus heel leuk om dat met leerlingen en studenten zelf te gaan delen.
Ja.
Even aanhaken op die vraag die ik net stelde van wiens verantwoordelijkheid is het?
Ja.
Dit zijn allemaal tips die je als docent heel erg helpen. Maar jij ook een stukje verantwoordelijkheid neerleggen bij leerlingen of studenten.
Ja.
Om hoe zij, je hebt altijd ook iets zelf te doen bij een emotie.
Ja.
Je kunt helemaal weg gaan lopen rotten in een chagrijn bijvoorbeeld.
Ja.
Maar dus daar ook meer over vertellen. Over hoe werkt dat nou?
Ja, en uiteindelijk is een groep is ook je spiegel. Dus uiteindelijk is het ook heel fijn om daar zelf ook bewust mee bezig te zijn, denk ik.
Ja.
Dus nog 2 boekentips. Allereerst The Spark of Learning. Ontzettend interessant boek. Een paar dingen in deze podcast komen ook uit dat boek. Er staan ook heel veel praktische tips in. En je hebt nog een ander boek, dat heet Emotions, Learning and the Brain. Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience.
Leuk.
Ja, die is wat wetenschappelijker. Maar als je er echt wat dieper in wil duiken, is dat zeker een leestip. Wie weet kom ik nog eens terug op het onderwerp. Maar er zijn enorm veel dingen over te vertellen. En er mag wel meer aandacht voor zijn. Dat is wel duidelijk.
Nou, helemaal mee eens. Super fijn. Dankjewel voor zowel de praktische als ook de theoretische duiding van dit onderwerp.
Graag gedaan.
Nou, jij bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.